onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 21 en daarvan het 13e vers. We noemden het 13e uit 21. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En wat er verder volgt in het 13e van Psalm 21. Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, daarvan het derde hoofdstuk, beginnende bij vers 15, tot en met het vierde hoofdstuk, vers 7. Wij noemden u Galaten 3, vers 15, tot en met hoofdstuk 4, vers 7. Vooraf beleiden we ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, en dan zingen we aansluitend uit Psalm 72, het 11e vers.
En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees is geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zelfs het verbond van een mens dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand voegt daaraan toe. Nu zo zijn de beloften tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden als van velen, maar van één, en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt, om de belofte teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de belofte. Maar God heeft ze, de erfenis dus, aan Abraham door de belofte genadig gegeven. Waartoe is dan de wet? Ze is omwille van de overtredingen daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn wie het beloofd was. En ze is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de belofte van God, dat zij verre. Want als er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, dan zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonden opgesloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven zou worden. Maar voordat het geloof kwam, waren we onder de wet in bewaring gesteld en zijn opgesloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn we niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijn, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad en erfgenamen naar de belofte. Maar ik zeg, zolang de tijd als de erfgenaam een kind is, dan verschilt hij niets van de dienstknecht, hoewel hij heer is van alles. Maar hij is onder de voogden en verzorgers tot de tijd die door de Vader is gesteld. Alzo ook wij. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. Maar wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En omdat ge kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we nu samen gaan zingen de lofzang van Zacharias, van het eerste en het tweede vers. We noemden u het eerste van de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, den Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder volgt in het eerste en tweede van de lofzang van Zacharias. daarvan bepalen bij ons tekstwoord, die u kunt opgetekend vinden in Galaten 4, de versen 4 en 5. Wij noemden u de versen 4 en 5 van Galaten 4. En dan lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekstwoorden de zending van Gods Zoon. De zending van Gods Zoon. Een viertal gedachten. In de eerste plaats naar Gods welbehagen en belofte. In de tweede plaats in het vlees. In de derde plaats onder de wet. En in de vierde plaats tot verlossing van zondaren en aanneming tot kinderen. Het is best wel veel wat ik zojuist gezegd heb, ik zal het nog een keer gaan herhalen. De zendingen van Gods Zoon. In de eerste plaats naar Gods welbehagen en belofte. Dat vinden we in vers 4a. Daar wordt gesproken over de volheid des tijds. In de tweede plaats in het vlees. We lezen namelijk in vers 4b dat hij geworden is uit een vrouw. In de derde plaats onder de wet. Zo staat dat ook heel letterlijk in de laatste gedeelte van vers 4. Dat hij geworden is onder de wet. En dan in de vierde plaats tot verlossing van zondaren en aanneming of adoptie tot kinderen. Dat lezen we in vers 5. Gemeente, als we zo dit tekstwoord overdenken, dan valt ons gelijk al op hoe helder dat in deze tekstwoorden het verlossingswerk schijnt van de drie enige God. Het is de Vader die zendt. Het is de Zoon die verwerft. En het is de Heilige Geest die de verlossing schenkt. Geven de Heere dat ook vanavond daar iets van in onze harten ervaren mag worden. In de eerste plaats dan de zending van Gods Zoon naar Gods welbehagen en belofte. Gemeente, de Heere die heeft aan de apostel Paulus heel veel licht geschonken. Aangaande de eenheid die er is tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Paulus die mocht leren zien dat het in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament over hetzelfde genadeverbond gaat. En zeker de bediening in het Oude Testament van het genadeverbond is anders dan de bediening van het genadeverbond in het Nieuwe Testament. Maar de zaak is hetzelfde. In het Nieuwe Testament heeft de Heere de evangeliebelofte die hij in het Oude Testament aan de vaderen gegeven had, daar heeft de Heere vervuld. Dat is vervuld door de komst van zijn zoon in het vlees. In het Oude Testament hebben de knechten des Heeren, de dienstknecht des Heeren, die hebben dat van verre mogen zien en ze hebben daarvan mogen profiteren. Sommigen in bijzonder rijke zin, denk maar aan Jesaja, hoe rijk hij heeft daar mogen van verkondigen. Paulus, die kijkt daar ook op terug, ook in die andere brief die hij gezonden heeft aan de gemeente van Rome, daar begint hij zijn brief zelfs mee, dat eerste hoofdstuk, de eerste drie versen. Dan zegt hij, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Dus de komst van de Zoon van God, dat wijst gemeente op de uitvoering, de vervulling van de belofte die de Heere gegeven heeft van zijn genadeverbond. De vervulling ervan in de tijd. Genadeverbond, dat is in de eeuwigheid gesloten tussen God de Vader en tussen Christus. Waar God de Vader de drie enige God representeerde en God de Zoon de uitverkoren kerk. En in dit genadeverbond, dat eeuwige genadeverbond, daar ligt nu de bron en de zekerheid van de zaligheid van de kerk. In zichzelf verloren, maar door God verkoren. God wist dat de mens door het ingeven van de Satan het werkverbond niet zou houden. De mens zou zichzelf met zijn hele nageslacht in het verderf storten, moedwillig van God afkeren, de Heere de rug en de nek toekeren en zichzelf die eeuwige rampzaligheid waardig maken. Maar nu heeft God in zijn ondoorgrondelijke liefde, in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, in zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid, heeft hij bepaald dat er een volk zalig zou worden. Hij heeft een weg uitgedacht waardoor aan zijn geschonden eer genoeg gedaan kan worden en zijn geschonden deugden hersteld konden worden. God heeft zelf een weg bepaald en gebaand. De gemeente, die raad des vredes, dat eeuwige plan van verlossing, dat is uitgedacht door God de Vader. Die kerk die zal zalig worden door het borgwerk van zijn Zoon. Door hem die zowel God is als die mens zou worden. En die in plaats van dat volk zou gaan staan om hun schuld te gaan verzoenen. En gemeente, dit alles wat ik zojuist gezegd heb, dat heeft de Heere al in het Oude Testament willen openbaren door de schaduwdienst in te stellen. Maar die schaduwdienst die is ingesteld opdat hij vervangen zou worden door de komst van hem die de betekenende zaak van die schaduwdienst is. De tijd waarop, de tijd wanneer die schaduwdienst vervangen zou worden door de betekenende zaak, dat lag allemaal vast in het eeuwig raadsbesluit van God. Het ogenblik, gemeente, dat het Lam Gods, de Zoon van God, zal uitroepen, het is volbracht daar aan het kruis, is van God bepaald. Het ogenblik dat hij zal sterven, is van God bepaald. En zal naar de schrift ook vervuld worden. Het ogenblik dat hij op zal staan uit het graf is ook door God bepaald en is na Gods belofte ook vervuld. Paulus die zegt in Handelingen 13, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft. En de dag dat Christus zal opvaren naar de hemel zal ook vervuld worden naar de schriften. Zoals Lucas er ook van getuigt in dat 9e hoofdstuk, het 51ste vers. Ogenblik dat de Heilige Geest zal uitgestort worden om die nieuwe bedeling in haar volheid te openbaren en in te luiden, wordt op de tijd van God bepaald vervuld. Lucas schrijft, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dus dag en uren van al de heilsfeiten zijn van God bepaald en worden zijn door God vervuld op zijn tijd. Christus heeft dat zelf ook getuigd, Dat alles, zo zegt hij, moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. En zo geldt dat ook voor het heilsfeit van kerst. Ook de tijd van Christus' geboorte is van eeuwigheid bepaald en wordt in de tijd vervuld. Lucas, dat bekende hoofdstuk, schrijft in het tweede hoofdstuk: en het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Dat heeft niet alleen te maken met die 9 maanden zwangerschap, maar dat is de dag en uren bepaald door God de Vader. Alles, gemeente, loopt zo volgens Gods gemaakt bestek. En dan vraagt u zich misschien af waarom ik een zo lange inleiding hierover hou. Misschien vraagt u zich af, wat heeft dit nu te betekenen? Wel, gemeente, dit alles betekent troost. Dit alles betekent troost voor een volk dat eraan ontdekt is dat hun offerdienst ontoereikend is. En die uitzien naar de komst van de Zoon van God in hun hart. Die uitzien naar een meerdere offerande. Een gode, onstraffelijk lam. Maar er moest geofferd worden. En jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie vanavond in de kerk zijn. Dan ga ik jullie wat vertellen. Moet je goed luisteren. Het Oude Testament. We hebben gelezen, daar lezen we dat er offers gebracht moeten worden. Dat begint gelijk al na de val van Adam. Denk maar aan Abel en Kain, die brachten offers. Denk maar aan Noach, die bracht ook offers. Denk maar aan Abraham, Isaac en Jacob en het volk van Israël. Ze brachten allemaal offers. En waarom werden er nu offers gebracht? Er werden offers gebracht voor 3 redenen. Want wat leren die offers dan? Nou, die leren ons in de eerste plaats dat er schuld is. God is boos op de mens vanwege zijn zonde. God is vertoornd vanwege de zonde. Daarom moet de zonde en de zondaar gestraft worden. Dat is het eerste wat die offers ons leren. Tweede, wat die offers ons leren, is dat het offerdier in de plaats van de offeraar moest sterven. Dus het offerdier werd in de plaats van de offeraar gezet. Het offerdier moest straf dragen voor de offeraar. Dat was het tweede wat het offer ons leert. En het derde wat die offers ons leren uit het Oude Testament is dat die offers onvolkomen zijn. Er moest verzoening gedaan worden. Dan moest je een offer gaan brengen. Maar als je nou de volgende dag weer zondigde, dan moest je eigenlijk weer terug naar de tempel. Dan moest je weer een offer gaan brengen. Want al die offers, dat bloed van die dieren, die kon je zonde niet wegnemen. Dus die offers, die dierenoffers, die wezen de schuld aan. Die wezen dat er een weg was ter ontkoming door verzoening. Die wezen aan dat er een plaatsvervanging mogelijk was. En dat die oud-testamentische offers die verzoening niet konden bewerkstelligen. Zij waren slechts, zoals Paulus dat zegt in de Hebreeënbrief, zij waren slechts een afbeelding van voor die tegenwoordige tijd in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degenen die die dienst pleegden niet konden heiligen naar het geweten. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Dus wat hebben die offers nu gedaan? Bij de ware gelovigen in het Oude Testament. Wat hebben die offers gedaan? Die hebben een gevoel van gemis gegeven. Dat hebben Gods kinderen in het Oude Testament geleerd. Door Gods geest. En zo hebben ze uitgekeken naar de komst van het volmaakte offer. Dat de zonde wel zou kunnen wegnemen. Zij wisten niet wanneer dat offer zou komen. Dat wisten zij niet. Maar de Heere wel. En wanneer zou die komen, dat volkomen offer? Dat zou komen in de volheid des tijds. Van eeuwigheid door hem bepaald. En hier ligt een troostvolle les en een troostvolle leer, gemeente, voor een volk dat nou bekendgemaakt is met zijn zondeschuld. Wie eraan ontdekt is dat hun offertjes en hun werken geen verzoening kunnen teweeg brengen. En die daarom een volkomen offer nodig hebben om met God verzoend te worden. Dat is een volk die zicht heeft gekregen op de noodzaak van voldoening door een offer van een ander, maar die nog in het gemis leven, waar een uitzien geboren is in het hart. Kijk, dat is een volk dat die dichter van Psalm 130 uit het zesde vers gaan verstaan. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. Ja, de wachters op de morgen. Kijk, dan is er aan de ene kant is dat uitzien. En aan de andere kant zijn er de bestrijdingen. Zal het ooit wel waar worden? Zal het ooit wel voor mij kunnen? Dan kan er wel eens getwijfeld worden. Zou God zijn genade vergeten nooit meer van ontferming weten? Dat is nou een volk in de strijd. En toch in die strijd mogen ze hoop hebben. En mag de hoop wel eens verlevendigd worden als de Heer hen doet zien op die belofte die Hij gegeven heeft. En dat ze dan hun zielsgestalte ook mogen herkennen in die heiligen, in de gelovigen van het Oude Testament. En daar hun eigen hart in verklaard mogen vinden. Want dan geeft de Heer ze op te merken dat ook toen Gods volk bestreden werd. En dat ze nochtans bij tijden het oog mochten slaan op de komst van het Lam naar Gods belofte. En dat ze in de belofte van God de vastheid van zijn heilshandelen mochten zien. En elkaar daarmee mochten bemoedigen. Want Psalm 130 vers 6. Is niet het laatste vers. Dan lezen we ook nog vers 7 en vers 8. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Kijk, daar vonden ze bemoediging in. God handelt naar zijn raadsplan. God handelt naar zijn eeuwig welbehagen en zal dat in de tijd naar zijn voornemen vervullen. Naar zijn belofte die hij aan de vaderen gegeven heeft. We hebben er zojuist van gezongen uit de lofzang van Zacharias, die mocht het ook zien. God zal niet laten varen het werk van zijn handen. Wie zal zijn volk zalig maken? Door de komst van zijn zoon. De schrift moest vervuld worden. Gods zoon moest zoon van mensen worden. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De zending van Gods zoon in het vlees. We lezen in vers 4b. Heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Mede, dat is een heilig raadsel en tegelijk een heilig wonder. Wij zijn zo geneigd, hè, bij kerst te denken alleen aan die tweede persoon in de Godheid. Maar bij de menswording van Christus is de drie enige God betrokken. Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar wijst onze tekst op. God heeft zijn Zoon gezonden. God de Vader heeft zijn Zoon gezonden. En dan gebruikt Paulus hier een woord voor zenden. Dat betekent op zenden met een bepaalde missie. Zenden met een bepaald doel. Dus het eerste wat we leren uit onze tekst is dat er hier een diepte ligt van eeuwige vaderliefde. Van een eeuwige vaderlijke en barme. Van God de Vader. We hebben in onze eerste gedachte gewezen op het genadeverbond van eeuwigheid tussen de Vader en tussen de Zoon. Toen hebben we ook gezien dat God de Vader dat genadeverbond dat in de eeuwigheid gesloten is, ook in de tijd uitgeoefend, uitgevoerd heeft. En daar wijst Paulus hier in het bijzonder op. De Vader heeft zijn Zoon uitgezonden. De eeuwige Vader, die heeft al zijn knechten uitgezonden, als hij zijn Zoon uitzendt. Gemeente, als het ware lezen we hier dat de Vader op dat ogenblik dat de Zoon moet komen tegen de Zoon zegt, nu, Zoon, is de ure aangebroken. Nu is de ogenblik dat u naar de aarde moet gaan. En een wonder van eeuwige genade, toen heeft de Zoon geantwoord, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dus gemeente, het is niet alleen een eeuwig barmen en barmen en eeuwige liefde van God de Vader. Hier worden bepaald bij de eeuwige en barmen en eeuwige liefde van God de Zoon. Want God de Zoon wist wat aan hem gedaan zou worden, want zijn Vader had al knechten uitgezonden. Vele knechten onder het Oude Testament. En de een werd geslagen en de ander werd gedood. De derde werd gestenigd. En toen zei God, nou is het genoeg, afgelopen. Nee, toen heeft hij zijn Zoon gezonden. Toen heeft de Zoon gezegd, zie, ik kom. En hij is gekomen. De hoge hemel, daar waar hij verbleef in macht en majesteit. En hij is niet gekomen, gemeente, hier op aarde om goddelijke wraak uit te oefenen over al degenen die voor hem gedood zijn, die van de Vader gestuurd zijn. Hij is niet gekomen om goddelijke toren te laten komen, maar hij is gekomen in de gestalte van een dienstknecht. Hij heeft zichzelf vernederd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En is gekomen in het vlees om te lijden en te sterven. De enige geboren Zoon van God. Zoon des mensen geworden. Hij is geworden uit een vrouw. Zegt Paulus. God de Vader. God de Zoon. Maar dat gaat niet buiten de werking van God de Heilige Geest om. Hij heeft die vrouw overschaduwd, opdat de Zoon van God waarlijk mens zou zijn. Vlees en bloed van zijn moeder Maria aangenomen. Geworden uit een vrouw. In gelijkheid van het zondige vlees, doch zonder zonde. Zie hier ook het eeuwige en barme. En de eeuwige liefde van God de Heilige Geest. Die al die beloften heeft laten optekenen. Zijn dienaren heeft geïnspireerd. Het is alles vervulling van de schriften. God met ons. Zie, een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. en zijn naam Immanuel heten. God. En ons voelen we gemeente een beetje de diepte van het woord dat Paulus hier mag geven. God met ons. Johannes zegt in de eerste brief: hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden vergaan, nee, opdat wij zouden leven door hem. Hier ligt nu de vastheid van de zaligheid van de kerk. In hem die waarachtig God is en waarachtig mens, doch zonder zonde. We beleiden het zo schoon met de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 15 tot en met 17. Wat moeten wij dan voor een middelaar, een verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. En waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Maar het is al kerst geworden. Ik bedoel niet 25 december 2025. Maar ik bedoel kerst in ons hart. Hebt u de heerlijkheid van de twee naturen van Christus mogen zien en de troost die daarin ligt en de vastheid en de zekerheid van de zaligheid. Geworden uit een vrouw, dat wordt nou de troost voor een zondaar die verloren ligt en tot hem de toevlucht mag nemen door het geloof. Christus moest in één persoon de goddelijke natuur en de menselijke natuur verenigen om voor de zonde te betalen. Om aan het recht van God te voldoen. Gemeente, de menswording van de Zoon van God is vervulling van de menigerlei profetieën van Gods knechten. Maar het is ook vervulling van de schaduwdienst. De Christus is door God gezonden. De Christus uit de hemel is hier op aarde gekomen, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om Gods raadsplan te gaan volvoeren en om zijn bruidskerk te gaan vergaderen, door zichzelf borg te stellen. En daarom is hij geworden onder de wet. Dat brengt ons tot onze derde gedachte. We lezen in het laatste gedeelte van vers 4, geworden onder de wet. Ja, jongens en meisjes, wat betekent dat? Geworden onder de wet. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? Wel, Paulus die gebruikt een beeld. En dat beeld, dat hebben we samen gelezen in het vierde hoofdstuk, de eerste twee versen. Ik zal die versen nog een keer lezen. Als je je Bijbeltje open hebt, lees maar mee. Paulus zegt, doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht. Hoewel hij heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Daar is het beeld. Paulus gebruikt dit beeld om een hele belangrijke les te leren. Aangaande de komst van Christus in het vlees. En wat de vrucht daarvan is voor allen die in hem mogen geloven. Ik wil dat beeld een beetje uitleggen, zodat je het kan begrijpen. Stel je voor, er is een boerderij. En dan gaan we een kijkje nemen daar in de keuken van die boerderij. Daar in die keuken staat een tafel. En daar is een kind, dat zit daar aan de tafel. Paulus gebruikt het woordje in de Griekse taal dat eigenlijk een zuigeling betekent. We zouden zeggen, daar aan tafel zit een baby of een kind, een peuter, in de kinderstoel. Er zit ook een knecht van de boer, die zit daar ook aan tafel. En als je nou naar die twee kijkt, dan zegt Paulus, dan is er eigenlijk geen verschil tussen die twee. Het zijn eigenlijk hetzelfde. Paulus zegt, dat kind verschilt niets van de dienstknecht. Wat zou Paulus daar nou mee bedoelen? Wel, hij bedoelt dit, beide kunnen niet zomaar hun zin doen. De dienstknecht die moet luisteren naar de baas, de eigenaar van de boerderij. Hij moet luisteren naar anderen die hem zeggen wat hij moet doen. En zo is het ook met dat kind. In de Griekse cultuur, daar denkt Paulus aan, welgestelde vaders stelden hun kinderen onder het opzicht van voogden, van verzorgers. En die moesten dat kind dan gaan onderwijzen en dat kind gaan verzorgen. Dus dat kind is onder verzorgers en onder voogden. Die voeden hem op, die bepalen hoe het in het huishouden aan toe gaat. En daar heeft dat kind niks over te zeggen. Het gaat zoals de vader het bepaald heeft en het geregeld heeft. Dus in dat opzicht is er geen verschil tussen dat kind en tussen die knecht. En toch is er een groot verschil tussen die knecht en tussen dat kind. En waar ligt dat verschil dan in? Nou, dat heeft te maken met de erfenis van die boerderij. Dat heeft te maken met de vader. Die knecht, die heeft geen recht op de erfenis. Die knecht, die kan net zo lang werken, net zo hard werken als hij wil, maar hij zal die erfenis niet ontvangen. Maar dat is anders met die peuter. Die is in de belofte eigenlijk al eigenaar van die erfenis. Hij heeft die erfenis nog niet. Maar hij heeft die erfenis in de belofte. En daar hoeft hij niet eens voor te werken. En wanneer krijgt hij dan die erfenis? Dat is dus later. Maar waarom krijgt hij dan die erfenis? Omdat hij kind is. Omdat hij kind is, krijgt hij de erfenis. Maar hij krijgt die erfenis op een tijdstip dat niet door hemzelf bepaald is, maar door de vader bepaald is. En tot die tijd is hij onder voogden en is hij onder verzorgers. Nou, daar hebt u het beeld dat Paulus hier gebruikt. En dan gaat Paulus het ook uitleggen, want hij zegt in vers 3, alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Paulus denkt aan de oud-testamentische kerk. Dat was de kerk onder de ceremonieën. We hebben in onze eerste gedachte bij stilgestaan. Op al die offers die gebracht moesten worden, die de schuld aanwezen, die de zonde niet weg konden nemen, die heenwezen naar dat volkomen offer dat zou komen en dat gebracht moest worden. En dan noemt Paulus al die oud-testamentische offers, die noemt hij de beginselen van de eerste wereld. Die oud-testamentische offerdienst was eigenlijk een juk van dienstbaarheid. Die Oud-Testamentische kerk die kon door het doen van al die ceremoniën, konden zij niet zalig worden. Want elke keer weer, als ze zondigden, dan moesten weer nieuwe offers gebracht worden. En zij vermeerderden steeds hun schuld. Maar, zegt Paulus, nu is Christus gekomen om die kerk van de wet van de dienstbaarheid te verlossen. Paulus zegt in de Romeinen 8 eigenlijk hetzelfde. In de derde vers, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees, zonder vlees, krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Hoorde dat? Christus is niet alleen geworden uit een vrouw. Hij is niet alleen werkelijk mens geworden. Maar hij is Joods. Een Joods mens geworden. Hij heeft de wet vervuld. Ook de ceremoniële wet. Besneden ten achtste dagen. Er zijn 2 duiven geofferd toen hij aan de Here werd voorgesteld in de tempel. Lucas schrijft daarover in Lucas 2. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Here voorstelden, gelijk geschreven is in de wet van de Here: al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal den Here heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heren gezegd is, een paar totelduiven of 2 jonge duiven. Hij is in de Tora onderwezen. Hij ging naar zijn gewoonte op naar de synagoge. Hij is dienstbaar geworden onder de wet. Gemeente, er is geen titel of jota van die wet die hij achterwege gelaten heeft. Ten diepste was Christus die erfgenaam die onder voogden en verzorgers stond. Hij is onder de wet geworden. En toch is er een groot verschil. Hoewel hij niets verschilde met die dienstknecht, was hij toch Heer van alles. Want hij handelde altijd vrijwillig vanuit zijn hart. In kinderlijke liefde, in kinderlijke gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Hij was wel onder de wet, maar niet onder de zonde. Want hij droeg die wet in zijn ingewand. Maar door zijn komst in de wereld is hij geworden onder de wet. En heeft hij die wet vervuld. De zedelijke wet, 10 geboden, ja zeker, maar ook de ceremoniële wet in inzettingen bestaande. De schaduwen zijn vervuld in zijn persoon. De schaduwen zijn vervuld door zijn arbeid. En daarom is de Nieuwtestamentische kerk is ontslagen van die ceremoniële wet. Die is afgeschaft. Paulus die schrijft hier tegen die judaïstische dwaalleraren die de kerken van de gelaten weer terug wilden brengen onder de wet. Door hen te wijzen dat die eis van de wet niet door de Nieuwtestamentische kerk gedaan hoefde te worden, kon gehouden worden. Maar ook niet hoefde gedaan te worden omdat Christus alles voldaan heeft. En gemeente, als wij ons terug willen brengen onder de wet, dan ontkrachten we en ontkennen we het werk van Christus. En daarom heeft Paulus zich daar zo krachtig tegen verzet. Want dan zouden we weer onder het juk komen van de dienstbaarheid. En niet wandelen in de vrijheid van de kinderen Gods. En juist daar is Christus voor gekomen. Opdat zijn kinderen zouden wandelen en de vrijheid van de kinderen Gods. Brengt ons bij onze laatste gedachte. Gaan we eerst zingen. Psalm 40, het derde en het vierde. Wij noemden u het derde van Psalm 40. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. Geen slachtvee, geen altaren vol spijs, ten offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. En wat er verder volgt in het vierde van 40. zending van Gods Zoon. In de eerste plaats naar Gods welbehagen en belofte. Volbracht in de volheid des tijds. De tweede plaats in het vlees. Geworden uit een vrouw. In de derde plaats zij geworden onder de wet. En nu in de vierde plaats is hij gekomen tot verlossing van zondaren en adoptie tot kinderen. Want we lezen in het vijfde vers, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Gemeente, in onze derde gedachte hebben we in het bijzonder stilgestaan bij het heilshistorische van het onderwijs van Paulus. En willen we nu in de vierde gedachte in het bijzonder gaan stilstaan bij het heilsordelijke van Paulus' onderwijs. Maar de verklaring, wat dit nu betekent. In ons tekstwoord lezen we, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Waar heeft Paulus het over? Meester Paulus spitst de vraag toe hoe een mens nu rechtvaardig wordt voor God. Hoe staat het met ons voor, gemeente? Het is kerst. Is dit de vraag die u bezette? Met kerst. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Daar gaat het om. Paulus verklaart dat heel helder in onze tekst. Als wij tot heden toe, gemeente, onbekommerd, onbekeerd over de wereld gaan. Als wij tot nog toe hebben geleefd voor de vermakingen van wat er in de wereld te ontvangen is, grootheid van het leven, begeerlijkheden van het vlees. Besef dan eens uw arm lot, want dan hebt u geen erfenis waar Paulus hierover spreekt. Als nou de dingen van deze wereld uw bordje linzenmoes is, omdat u daar veel meer smaak in vindt dan in de dingen van de dienst van de Heere. En die eeuwige zaligheid die de Heere beloofd heeft. Dan bent u nameloos arm. Ook al probeert u zichzelf te kleden met een kleed van ceremonie, uiterlijke godsdienst. Gemeente is tekort. Tekort voor de eeuwigheid. Als wij zo, als een liefhebber van deze wereld, moeten sterven. Dan ontvangen we geen eeuwige zaligheid, maar een eeuwige verdoemenis. Dan zijn we een kind van de wereld en een kind van de duivel en een kind des torens. Laat het toch tot uw ziel doordringen. Dat u op reis bent naar een ontzaglijke, nimmer eindigende eeuwigheid. En waar de boom valt, daar zal hij liggen. Maar het is nog niet te laat. Nu verkeert u nog. Onder het welmenend aanbod van genade. Nu bent u nog in het heden der genade. U kunt nog een erfgenaam worden van die eeuwige zaligheid waar Paulus van spreekt. U kunt die erfenis van de eeuwige verdoemenis nog ontgaan. Door de toevlucht te nemen tot hem die geworden is uit een vrouw en geworden is onder de wet. Zij die tot hem de toevlucht nemen, zijn kinderen Gods. Gemeente, het ontdekkende onderwijs van Paulus is dat de mens geen rechtvaardigheid heeft in zichzelf. Geen rechtvaardigheid door de werken der wet. Geen één mens. Niet de Griek en ook niet de zwakke Joods. Niet de Griek die door zijn arme beginselen van de filosofische deugdenleer dacht bij een godheid aangenaam te zijn. En ook niet de Jood die door zijn wetsbetrachting trachtte bij God aangenaam te zijn. En dacht zalig te worden door het houden van de ceremoniën. Gemeente, ze beiden probeerden ze door werken de zaligheid te verdienen. En door werken kunnen we de zaligheid niet verdienen. Misschien dat er iemand vanavond hier is of die meeluistert. Die in het werkhuis terechtgekomen is. Die onder de wet is. De wet van God is gaan spreken in uw leven. Doe dit. En jij zult leven. En u hebt leren zien dat het ook nog een rechtvaardige eis is. Want we zijn geschapen om het te kunnen. We zijn geschapen om een goeddoend God te dienen. En we konden het. En u hebt geprobeerd. Die zonde eruit. Die deugde erin. En is er toen vrede gekomen in uw hart? Nee, er is geen vrede gekomen. U hebt moeten leren inleven. Dat u God niet meer kunt geven wat hem toekomt. Niet door uw doen. Niet door uw laten. Niet door uw werken. Gezegend als de wet zo gaat werken. Want die wet die blijft maar eisen. En die wet die vervloekt in ieder die niet voldoet. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die wet die eist een volkomen gehoorzaamheid. En nu bent u onder die wet. En u voelt zichzelf in banden des doods. God te moeten geven wat hem toekomt en het niet te kunnen. Ja, en dan? En dan zometeen voor God te moeten verschijnen. En dat zal niet kunnen. Dan ligt er voor een volk onder de wet een boodschap vanavond. Dat de Heere u wil leren. Door de weg die hij geopenbaard heeft. Dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God. Want een rechtvaardige zal door het geloof leven. Het is kerst geworden. God heeft zijn zoon gezonden. En heeft hem doen worden uit een vrouw. En heeft hem onder die wet geplaatst. Hij heeft hem gezonden om te verbinden de brokenen van hart. Om gevangenen vrijheid uit te roepen. En gebonden een opening van de gevangenis. Daartoe is hij onder de wet gekomen. Daartoe is hij onder de vloek gekomen. Hij heeft voldaan. Aan die heilige wet. Door zijn volkomen gehoorzaamheid. De wet leert u dat u recht moet worden en recht moet zijn voor God. En dat u dat nooit meer kunt in uw eigen kracht en door uw eigen werken. Maar dan mag u vanavond verkondigd worden. Dat wat van u uit onmogelijk is. Dat dat van God uit mogelijk is. God heeft verzoening gevonden. In zijn lieve zoon. De zoon van zijn welbehagen. Christus heeft het handschrift der inzettingen aan het kruis genageld. En over die inzettingen heeft hij zijn borgtochtelijk bloed laten stromen. Volkomen verzoend. En geven de Heere u een oog des geloofs om het dat alles reinigende bloed te mogen zien. En de toevlucht tot dat bloed te nemen. En het te mogen eigenen. Voor uw eigen hart en ziel. Dat u komt te zien dat uw enige hoop buiten uzelf ligt. In de toegerekende gerechtigheid van hem die onder de wet geworden is. Hij die borg heeft borgtochtelijk voldaan, volkomen. Voor hen die gevoelen dat hun zonden en onder die wet geplaatst hebben. En onder die vloek liggen. Geketend in boeien die ze niet zelf kunnen verbreken. En die moeten bezwijken. In hun nood en in hun dood. Opdat hij ze in de vrijheid der kinderen God zou stellen. Paulus, vers 5b. Opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Paulus spreekt over het kindschap van de kinderen Gods. En wie zijn dat? Dat is een iegelijk die door een waar geloof de toevlucht neemt aan hem, tot hem, die van de vader gezonden is, van de vrouw geworden is, onder de wet geworden is. Dan ziet de vader u aan als zonder zonde in Christus. En allen die tot hem de toevlucht nemen door een waar geloof, zijn kinderen Gods. Zien ze dat zelf zo? Vaak zien ze dat niet eens. Dat is vaak de strijd van het hart. Mag ik nou weten, Heere, of ik een kind van u ben? Misschien is dat ook wel uw vraag. Hoe kunnen we dat nou weten, of we kind van de Heere zijn? Hoe kunnen we nou weten of we tot een kind van God zijn aangenomen? Weet u hoe je dat kunt weten? Wanneer u alles hebt leren loslaten waarop u hoop buiten Christus hebt gebouwd. En de toevlucht hebt genomen door het geloof. Dat u alles hebt laten varen waar u nog houvast aan dacht te hebben buiten Christus. En door genade hebt leren zakken en zinken op dat enige fundament. Jezus Christus en die gekruisigd. Ik zeg niet dat het altijd verzekerd ligt. Misschien ligt het wel bestreden in uw ziel. Misschien kunt u het niet zeggen met verzekerdheid. Ik ben Gods kind. Maar wanneer uw zonden u uitdrijven naar die troon der genade. Wanneer uw zonden u tot ware droefheid zijn geworden. Wanneer alles wat tot uw zaligheid dienen moet. Van de Heere hebt leren verwachten. En wanneer uw hart uitgaat naar die God. Om verzoend te worden met hem. In Christus Jezus. Dan moet u dat niet gaan toeschrijven aan uw eigen natuurlijke hart. En dan schrijft u uw eigen natuurlijke hart te hoog aan. Maar dan is dat het werk. Van die drie enige Gods. Dat in uw hart verheerlijkt is. Maar sta naar meerdere genade. Opdat u in dit geloof. Die enige zoon van God die onder de wet geworden is, gesterkt zou worden en de heilgeheimen Gods verder ingeleid zou worden. Als u zo tot hem de toevlucht neemt door het geloof, dan bent u van een kind der verdoemenis, een kind van God geworden. Paulus, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen worden. Verkrijgen zouden, verlost. Door het bloed van hem. Die van de Vader gezonden is. In de volheid des tijds. Die geworden is uit een vrouw. Geworden onder de vloek. Geworden onder de wet. Dan bent u een erfgenaam. Van die heerlijke erfenis die hij verdiend heeft. En die God voor u weggelegd heeft. En u zal geven. Dat is nu in de belofte. Maar die drie enige God. Die staat in voor zijn eigen werk. Die zal. Op zijn tijd. Dat ook volvoeren. En als u nu. Hier in dit leven. Daar uw ziel mee mag vermaken. Daar iets van mag smaken. Zoek dan verder de dingen die in de hemel zijn. En niet de dingen die op de aarde zijn. Dan zal het eeuwig kerst zijn. Dan zult u hem zien, niet meer in de kribbe. Maar dan zult u hem zien van aangezicht tot aangezicht. Als uw verlosser en zaligmaker. En hem als de wijze aanbidden. En hem als de herders aanbidden en hem eeuwig de lof, de eer toegeven die hem toekomt. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, wilt u het woord dat vanavond verklaard werd zegenen voor onze zielen. Wat een rijkdom, wat een heerlijke diepte ligt daarin. Drie-enig God. U hebt uw wonderen groot gemaakt. Het zenden van de Zoon, de komst van de Zoon, de toepassing van de Zoon. Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij de lof, de dank en de aanbidding. Nu en tot in alle eeuwigheid. Wij bidden de Heere, verlos ons van het diensthuis. Verlos ons van onze hemelhoge schuld. Verlos ons van de rechtvaardige vloek. Wij hebben tegen u misdreven. We hebben alles verbeurd. Wij smeken, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wees ons genadig om zijnent willen. Heere, zou het u zelf de naprediker willen zijn. En mag het wonder van kerst een eeuwig wonder worden. Tot roem van uw naam. Heil van onze zielen. Wij bidden het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen uit het gebed des Heren, daarvan het eerste en het negende vers. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon. En wat er verder volgt in het eerste en het negende van het gebed des Heren. ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.